Neemt u plaats alstublieft. Familie, vrienden, mevrouw Verburg vanuit de consistorie, wie had dit gedacht met zoon Jan? Maar ook alle anderen zoals we hier gekomen zijn, omdat we afscheid moesten nemen van een geliefde man, een vader, een schoonvader, een opa, of op welke manier u Martinus Verburg ook hebt gekend. En nu worden wij vandaag geroepen om zijn lichaam te begraven op de begraafplaats hier in Haastrecht. Voordat wij dat zullen moeten doen, zal hier een rouwdienst worden gehouden. Ik mag straks het woord geven aan dominee Liefting, die deze dienst voor ons voor zal gaan. Maar ik mag eerst het woord geven aan dochter Nel voor een persoonlijk woord.
Martinus Verburg Ties werd op 2 november 1930 in het Beierse geboren, zoon van Jan Verburg en Neeltje Brouwer. Al snel verhuisde het gezin naar Gouderak en toen Ties 4 jaar was, naar een kleine boerderij aan een smalle dijk met uitzicht op de Vlist. Daar heeft hij 87 jaar gewoond. Buiten het dorp, maar zeker niet geïsoleerd. Daar zorgde pa wel voor. Hij was iemand die heel gemakkelijk contact legde en genoot van elk praatje. Dat kan zijn met de moeder op het schoolplein als hij ons naar school bracht of weer haalde. In dit opzicht was hij heel geëmancipeerd, de enige vader op het schoolplein. Als hij op het erf stond, zwaaide hij naar iedereen die voorbij kwam. Alle langsfietsende scholieren kenden hem. Hij hield van vissen, maar ook daarbij viel op dat hij meer naar rechts en naar links keek om te zien wie er aankwam dan naar zijn dobber. Maar, zei hij, altijd begonnen de anderen te praten. Hij kon er niets aan doen. En het zou onbeleefd zijn om zomaar weg te lopen. Ook de contacten met zijn zussen Ina en Nel en zijn broer Jan waren belangrijk voor hem. Met de laatste haalde hij vaak herinneringen op aan de kwajongensstreken die ze vroeger uitgehaald hadden. Ook daarbij gold voor beiden, ze konden er niets aan doen. De ander begon. Zij vonden zichzelf een toonbeeld van braafheid. Met Ina en Nel voerde hij frequente telefoongesprekken waarin ze bespraken wat er de afgelopen periode gebeurd was. Pa had een geheel eigen humor. In de afgelopen dagen kwamen er zoveel verhalen naar boven, bij ons, maar we hoorden ze ook van anderen. Eén voorbeeld. Als de bezorger van de dorpskrant hem eind december de krant persoonlijk kwamen overhandigen, in plaats van die in de brievenbus te doen, natuurlijk in de hoop iets extra's te verdienen, en hem dan een gelukkig nieuwjaar wensten, zei hij: dat doe ik jullie ook, maar ik doe het gratis. Wat hij goed kon, was zingen. 'S winters tijdens het koeienmelken bracht hij vol overgave psalmen en gezangen ten gehore. Soms zo hard dat Kees, die boven de stal sliep, er wakker van werd. En natuurlijk was er zijn liefde voor het bestuur. Pa was een van de mensen die zich hard gemaakt hebben voor het stichten van deze evangelisatie. Hij was lid van de bouwcommissie en toen dit gebouw er eenmaal stond, zat hij 40 jaar in het bestuur, waarvan 30 als voorzitter. Dit deed hij naast zijn lidmaatschap van de gemeenteraad. Het was goed dat hij met weinig slaap toe kon, want soms duurden die vergaderingen tot een uur of één 's nachts en liepen de wekker om 4 uur weer af. Ma heeft in die tijd vele avonden alleen gezeten. Als beloning voor dit werk heeft hij een lintje gekregen waar hij heel blij mee was, maar zeker niet mee te koop liep. Pa was geen zakenman, maar kon tellen als de beste. Hoeveel gehaktballetjes hij gedraaid had voor de soep, hoeveel appels geschild, hoeveel bonen geplukt. Elke tiende stak hij in zijn broekzak, dat maakt het tellen gemakkelijker. Zelfs zijn kleinkinderen, knul 1, knul 2, knul 3, tot en met knul 15. Dat daar meer meiden dan jongens tussen zitten, maakte geen verschil. Wat hij ook telde, waren zijn zegeningen. Meer dan de moeilijkheden en het verdriet in zijn leven. Wijntje Doornenbal, zijn eerste vrouw, werd ongeneeslijk ziek en overleed op jonge leeftijd, waarna hij met Piet en mij achterbleef. Hij was dankbaar voor de hulp die zijn ouders boden, voor het ontmoeten van Adrie van der Ben en voor de 3 kinderen die ze samen kregen, Jan, Kees en Kobi. Hun eerste ontmoeting was ook hier. Pa stond aan de deur met de collecteschaal en ma was in de kerk omdat ze in Haastrecht logeerde bij haar zus Jani. Toen wij woensdag herinneringen ophaalden, zei ma: hij heeft mij nooit het gevoel gegeven maar een tweede vrouw te zijn, minder dan de eerste. En dankbaar waren beiden dat de familie Doornenbal ma volledig in haar midden heeft opgenomen. Pa klaagde niet over het zware werk op de boerderij, de zomers waarin het hooi verregende op het land, de financiële zorgen en het weten dat de boerderij, zijn levenswerk, niet levensvatbaar genoeg was om die over te dragen aan Piet. Maar hij was blij dat hij toch op het erf kon blijven wonen met Jan en Gerina achter zich. Hij kreeg het toen ook rustiger. Er was tijd voor ingewikkelde legpuzzels en om te lezen. De almanak was, na de Bijbel, zijn meest gelezen boek. Dit jaar nog bracht Kobi er 1 voor hem mee en las hij erin. En tot op het laatst, elke avond, 1 of meer potjes, mens erger je niet. Pa heeft veel gesproken en tegelijkertijd veel gezwegen. Hij liet zich maar zelden uit over wat er in hem omging aan vragen, twijfels, zorgen. Dat was moeilijk voor degenen die hem lief hadden, vooral voor ma. En hoe ouder hij werd, hoe groter de stilte werd. In de afgelopen maanden is zijn gezondheid hard achteruit gegaan. Ma heeft voor hem gezorgd met hulp van Jan en Gerina, waarvoor wij jullie heel dankbaar zijn. Op 31 augustus is zijn stilte definitief geworden. Wij moeten verder zonder hem, maar met het waardevolle wat hij ons geleerd heeft. Zegeningen tellen.
Dan mag ik nu het woord geven aan dominee Liefting. En dan wens ik u in het spreken en u allen in het luisteren, zowel hier in de kerk als thuis met ons verbonden, heel veel sterkte toe.
geef u nu gelegenheid tot stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Mevrouw Verburg, vanwege corona in de consistorie. Nel en Henk, Piet en Joke, Jan, ook in de consistorie, en Gerina. Kees en Carmen, Kobi en Arjan en verder de kleinkinderen. We denken ook aan Jan, de broer van de overledene die ook corona heeft gekregen. Ook u en jullie allen die vanmorgen rond deze rouwdragende familie bijeen bent, gecondoleerd met het verlies van Martinus Verburg, overleden 31 augustus jongstleden, in een gezegende leeftijd van 91 jaren. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Woorden die in deze dienst centraal mogen staan. Woorden die bemoedigen en vertroosten. We zingen nu eerst Psalm 42, vers 3 en vers 7. O mijn ziel, wat buigt ge u neder? Thank you. Laten we bidden. God van alle leven, u die ons geschapen hebt om u de eer te geven, te leven tot de glorie van u. En we weten hoe moeilijk het is ook om dat te accepteren, dat de dood ertussen gekomen is. Maar u zij de dank, u zij de glorie. De dood heeft niet het laatste woord, maar u, Heer Jezus Christus, u die die dood hebt overwonnen. Het graf is geopend. En daarom mag er verwachting zijn, te midden van alle worsteling, alle verdriet, alle pijn, alle rouw die er kan zijn. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Heer, wij bidden u, mag dit vanmorgen ook voor ons gelden. Wij zijn maar van die nietige mensen. En er kunnen dagen van hoop zijn, maar het kan ons ook zomaar weer ontvallen. Vooral als degene die ons lief was en we ouder zijn geworden, ons ontvalt en we moeten alleen verder. Heer, wij danken u voor het voorrecht om kinderen te hebben en kleinkinderen. Een familie die zo rondom de weduwe mag heen staan. Wat een voorrecht, wat een zegeningen, zelfs onder hetzelfde dak. Heere, wij danken u voor alles wat u ons gegeven hebt in broeder Verburg die niet meer is. Iemand die trouw en zonder opsmuk veel mocht betekenen. Ook voor onze gemeente. Wij danken u voor alle gaven die u hem hebt geschonken en die hij ook mocht inzetten voor uw dienst. Voor de voortgang daarvan. En Heere, wij danken u heel in het bijzonder dat u uzelf niet onbetoond hebt gelaten in zijn leven. En we weten van zijn strijd hoe moeilijk hij het zich durfde toe-eigenen. Maar wij danken u dat we als families en als mensen daaromheen, ook als gemeente, niet hoeven achter te blijven als degene zonder hoop. Heere, wij bidden u, mogen we vanmorgen allen op u hopen. Alles van u verwachten, vanuit een Bijbelse hoop. Heer, wij bidden voor heel de familie. In het bijzonder voor mevrouw Verburg van der Ben. Geef haar ook herstel van corona. En ook haar zoon, Jan, en de broer van de overledene. En Heer, bewaar ook voor verdere besmetting. Heer, wij bidden. Gedenk de kinderen, de aangetrouwde kinderen, de kleinkinderen, heel die families, werk met uw evangelie door de geslachten heen. En Heere, vanmorgen bidden we heel in het bijzonder voor die twee kleindochters, u kent ze, voor die Janne, die ernstig ziek is en er vanmorgen niet bij kan zijn. Omring haar met uw trouwe zorg en alles wat nodig is. Lichamelijk, geestelijk, psychisch, in alle facetten mag zij het van u verwachten. Heere, zo bidden we ook voor Cora, die binnenkort behandelingen krijgt. Wilt u daarin uw rijke zegen schenken? Heere, wij bidden nu, wilt u in liefde en genade neerzien op ons allen. U bent sterker dan welke gebrokenheid dan ook. En betoon uw kracht en uw liefdevolle zorg in alles. Heere, zo bidden we u, schenk uw zegen in deze dienst. Uw zegen bij uw woord. Kom erin mee, met uw geest. Geef woorden om te spreken. Woorden van vertroosting en van bemoediging. En waar nodig ook vermaning. Heere, wij bidden voor ieder die met ons verbonden is via de techniek die u ons geeft. Wilt u doorwerken met uw woord en met uw geest. Gedenk allen die een speciale roeping hebben in deze dienst en daaromheen. Mag alles juichen tot eer van u en mag alles zijn tot troost en bemoediging juist in deze moeilijke dagen. Hoor onze beden. Vergeef onze zonden. Om Christus Jezus wil. Amen. Gemeente, wij en familie, wij lezen uit Psalm 39. De tekst boven de rouwkaart is gekozen uit Psalm 39, het 8e vers. Wij lezen deze hele psalm. Een psalm van David, voor de opperzangmeester, voor Jeduten. Ik zei, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondig met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking, en toen sprak ik met mijn tong, Heere, maak mij bekend mijn einde. En welke de maat mijner dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mij dagen een handbreed gesteld, en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen ze ijdel, men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad voor de dwazen. Ik ben verstomd, ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg, ik ben bezweken van de bestrijding van uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet, tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwik, eer dat ik heen ga. En ik niet meer ben. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De tekst waar we bij stil hopen te staan in de overdenking is vers 8 van Psalm 39. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Maar we gaan eerst hier nog van zingen. Psalm 39 vers 3. En vers 5, waar de dichter bidt of de Heere hem zijn levenseind wil ontdekken. En ja, dan ook dat vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Na de overdenking zingen we Psalm 90, vers 1 en vers 6. Familie, aanwezigen. Het leven zit soms vol tegenstellingen. Dat bleek ook afgelopen zaterdagmiddag wel. We hadden als gemeente een gezellige gemeentedag, gemeentemiddag. En eindelijk, na een paar jaar, was dat weer mogelijk en we keken er naar uit. En de belangstelling was groot en de sfeer was goed. Maar, amper een kilometer verderop, stond een gemeentelid opgebaard. En niet zomaar een gemeentelid, nee, een gemeentelid dat veel heeft mogen betekenen voor onze evangelisatie. En voordat we zaterdagmiddag de maaltijd gebruikten, hebben we eerst stilgestaan bij zijn overlijden. En dan dringt het echt tot je door. Het leven is eindig. Ondanks alles wat zijn voortgang vindt, het leven is eindig. In ieder geval hier op deze aarde. Wat je ook hebt mogen betekenen. Ja, als evangelisatie zijn we heel dankbaar voor de gaven en de inzet van uw man, jullie vader, opa. Hij heeft zijn gaven mogen inzetten voor het welzijn van de gemeente. Ik leerde hem al kennen vanuit de gemeente Schoonhoven. Toen belde hij mij al en dat was eind jaren 90 voor preekbeurten. En vanuit Delft ging dat ook door. En vanuit Delft hadden we soms even een gesprek over een preek. En dan dacht ik hoe weet hij waar ik over gepreekt had. Maar zijn schoonzus zat bij ons in de gemeente in Delft vandaar. En verder was hij bestuurslid van de evangelisatie van 1957 tot 68 secretaris. En van 1972 tot 2000, bijna 30 jaar voorzitter. En hij was ook lid van de bouwcommissie, waar hij zich ook heel erg voor inzette. En ik las in het herdenkingsboek dat hij mensen die een gift hadden gegeven. De giften kwamen binnen vanuit het hele land. En ja, dat had ook te maken met het blad Om Sions Wil van dominee de Pater. Maar dan schreef hij alle gevers persoonlijk een dankbetuiging. En soms hielp zijn moeder hem daarbij. Rijk om zo de gaven die we van de Heere hebben ontvangen te mogen inzetten voor zijn dienst. Maar, behalve de vele dingen die hij mocht doen en de vele zegeningen die mochten worden ontvangen, waren er ook de nodige moeite en zorgen. Het is al gememoreerd door Nel, zijn eerste vrouw verloren. Op latere leeftijd kwamen steeds meer klachten. En dan te horen van, ja maar, u zult op zijn hoogst nog maar een jaar leven. En dan zijn vrouw, en zijn kinderen, en zijn kleinkinderen. Hij hing zo aan hen. En hij wilde nog zo graag een tijdje van hen genieten. En wij mensen kunnen vastzitten aan de wereld, maar ook aan elkaar. En de Heer heeft ons toch ook aan elkaar gegeven om van elkaar te houden. En ja, we kunnen elkaar als mensen toch ook niet zomaar missen. Dat was een hele aanvechting voor hem. En de dichter van Psalm 39 weet daar ook van. De dichter, David, die kreeg de ene aanvechting naar de ander. En de mensen, je zou denken, nou ja, dan vertroosten ze hem wel. Nee, dat gebeurde helemaal niet. Ze veroordeelden hem zelfs. Want, zei men, als je nou zoveel moet lijden, ja, dan moet je toch ook wel erg gezondigd hebben. En ze leken in dat opzicht wel op de vrienden van Job. En reken dat dat bij David heel hard aan is gekomen en dat hem dat heel veel pijn heeft gedaan. Het liefst wil hij zich verdedigen, maar ja, hij kent zichzelf een beetje en hij weet, als ik me ga verdedigen, ja, dan kan het zomaar zijn dat ik me niet goed kan beheersen en dat ik veel te veel zeg en misschien ga ik dan wel hevig uitvaren en dat wil hij zeker niet en daarom neemt hij zich voor. Ik zwijg maar, ik doe het zwijgen toe. Hij zet een wacht voor zijn lippen om maar geen verkeerd woord te zeggen. En er is nog iets. Als hij tegen zijn vijanden zou zeggen dat hij het heel moeilijk vindt wat de Heere hem aandoet, dan zullen ze blij zijn. En dan zullen ze hem bespotten dat hij nog steeds in zo'n God gelooft. En daarom zwijgt hij aanvankelijk. Maar als hij zich inhoudt, dan kan het aan de buitenkant allemaal rustig en kalm lijken, maar van binnen kookt het bij hem. Wat als er een vuur in zijn binnenste. En dan moet het er wel uit. En als dan eindelijk het eruit komt, dan kan er veel te veel gezegd worden. Maar gelukkig, wat doet hij? Het komt eruit. Maar niet ten opzichte van zijn vijanden, maar hij gaat spreken met zijn God. Heel eerbiedig. En helemaal niet in de verwijtende zin. Niet vanuit de vraag, waarom moet mij dat nou overkomen of zo? Nee, hij vraagt de Heere alleen maar naar het eind van zijn leven. Heere, maak mij bekend mijn einde. En wat de maat van mijn dagen is. Dat ik weet, dat ik besef hoe vergankelijk ik ben. Nou, ook als we 91 jaar worden, het leven is maar kort. Ik word zelf ook wat ouder en ik besef dat ook meer en meer. Wat gaat het allemaal snel. Het leven vliegt voorbij. En in vers 6 lezen we dat het een handbreed is. En een handbreed, dat stelde men zich voor met 4 vingers naast elkaar. En ja, dat is natuurlijk niet zoveel. Ik heb het bij mezelf even opgemeten en ik kwam uit op 7,5 centimeter. Maar dat geeft dan wel weer, het leven is toch maar kort. Wij vliegen daarheen. Psalm 90, die we ook gaan zingen. En dat beseft de dichter heel goed. Maar wanneer komt het einde? Broeder Verburg wist op een gegeven moment, het is maximaal nog een jaar. Maar ja, wij weten het niet. En toch, het einde komt dichterbij. En dan bidt die Heere, maak het me bekend. Dat ik, ja, dat ik zo heen kan leven. En alles op orde kan maken. In de regel weten we niet hoe oud we worden. En daarom is het goed, ook als we jong zijn, er al rekening mee te houden. Het kan zomaar eeuwigheid zijn. Nu ik zelf ook wat ouder word, lees ik, ik betrap mezelf daar ook op, dat ik steeds meer rouwadvertenties lees. En dan er ook op let hoe oud mensen worden. En wat valt me steeds meer op van hoeveel jongeren ook niet overlijden. Hoeveel jongeren komen er ook niet om en gebeuren vreselijke dingen. We worden allemaal niet oud. Het mensenleven is vluchtig, het bloeit en het kan ook zomaar verwelken en kan zomaar een eind aankomen. Dat betekent wel onze broosheid, onze vergankelijkheid. We gaan naar ons eeuwig huis. En weet u wat we in dat korte poosje dat we op aarde in ieder geval niet moeten doen? Vers 7 is daar duidelijk over. We moeten niet proberen in dat poosje dat we op aarde zijn zoveel mogelijk naar ons toe te vergaderen. Meer en meer, groter en groter. Er is nooit een einde aan. En wat gebeurt er dan nogal eens, volgens de dichter? Hij zegt, dan kan het zomaar zijn dat je heel rijk bent. En dan sterf je. En waar gaat je geld, je erfenis naartoe? Dat kan zomaar gaan naar mensen die er dingen mee doen. Waar jij helemaal niet achter staat. En waar je fel tegen zou zijn. Bovendien, ja, we kunnen bijeen verzamelen Maar ja, we kunnen niks meenemen. Familie, ik zei het in het begin al, ons leven zit soms vol tegenstellingen. Maar die tegenstellingen zie je in deze psalm ook. Het 8e vers springt er helemaal uit. Daar breekt ineens, te midden van de worsteling en de strijd, ineens het licht door. Het licht in de duisternis. Dat is de kern van de psalm. Zomaar in het midden, ineens te midden van alle donkerheid, ineens licht in de duisternis. Ik kom daar straks op terug. Maar daarna gaat de psalm weer door in ja, een stukje donkerheid. Vers 9. Heere, wilt u mijn zonde vergeven? Vers 11. Wilt u de plaag die mij overkomt wegnemen? Vers 13. Ja, daar vergelijkt hij de schoonheid die door ziekte of door kwalen zomaar kan wegkwijnen. Hij vergelijkt dat met een mot. Een mot kan onze kleren zomaar aantasten. Wel, onze menselijke schoonheid kan ook zomaar worden aangetast door veroudering, door ziekte, wat dan ook. En de dichter worstelt daarmee. En dan in vers 13 roept hij, hoor mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. En dan smeekt hij God van, Heere, let er nou eens op, let op mijn tranen. Ik huil, ik heb verdriet. Let erop. En dan nog dat 14e vers en dan denk je, hoe kan dat? Bent u van mij af? En dan denk je, ja maar, je hebt God juist toch nodig in zulke moeilijke tijden. Wel, hoe moeten we dat vers lezen? Dat moeten we zo lezen, wend u van mij af met uw bestraffingen. Laat die stoppen. Laat ze weggaan. Want hij wil nog zo graag enkele gelukkige jaren hebben. Familie aanwezigen, weet u wat nou zo bijzonder is? Dat te midden van alle moeite en verdriet en worsteling dat 8e vers staat. Dat hele centrale kernvers. En nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. Zijn hoop is niet op een lang leven, niet op rijk worden. Hij weet het, met mijn eigen verwachtingen wordt er toch nooit wat. Nee, hij is met zijn hoop op God gericht. En is dat nou genoeg? Dan kun je denken, ja maar het woord hoop, had David niet het woord zekerheid moeten gebruiken? Want hoop, ja ons woordje hoop, ja dat is eigenlijk maar een misschientje. Het kan vriezen, het kan dooien, het kan uitkomen, maar het kan ook zijn dat het helemaal niet uitkomt, maar het gaat hier niet over onze menselijke hoop zoals wij dat opvatten in 2022. Nee, het gaat hier over de Bijbelse hoop. En dat is de hoop die nooit beschaamt. De Bijbelse hoop is een zeker weten vanuit het volle vertrouwen in de Heere zelf. Wat er ook gebeurt, nochtans, hij maakt het waar. En zo klampt de dichter zich vast aan zijn God. En houdt hij vast aan zijn belofte, want de Heere heeft het beloofd. En dan denk ik aan die geloofshelden in de Bijbel, vooral die prachtige rij in Hebreeën 11. Ze hadden de vervulling van de belofte niet gekregen, maar ze hadden de belofte wel. En ze hadden de vervulling van verre gezien. De vervulling daarvan in geloof. In verwachting. En ze leefden daarheen. En die belofte hebben ze in het geloof geloofd en omhelst. En ze leefden eruit. Misschien mag ik nog een paar plaatsen uit de Bijbel noemen waar dat woord hoop zo mooi naar voren komt. We hebben Psalm 42 gelezen, niet zomaar. En daar zingt de dichter ook dwars door zijn tranen heen. En dan toch zingt hij hoop op God. Want ik zal hem nog loven. Denk ook aan Job. Die man op de mest valt en zo. En wat zegt deze Job? Die zo geplaagd werd. Ziet, zo hij mij doodde. Zou ik niet hopen. En daar zit een geweldig sterk geloof achter. Moet ook denken aan de profeet Jeremia. Bij de puinhopen van Jeruzalem riep hij uit: de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. En daarom zal ik op hem hopen. En in Psalm 130, daar roept de dichter, te midden van de nood: ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Familie, ik besef heel goed, het is niet eenvoudig op iets te hopen wat je helemaal niet ziet. En het leven ook van Gods kinderen kan heel veel strijd meebrengen en het wordt aangevochten. Want wij hebben die schat in aarden vaten. Het is broos. En Paulus heeft het in Efeze 6 niet zomaar over de geestelijke wapenrusting. En dan heeft hij het op een gegeven moment ook over de hoop. En dan wijst hij op de helm der zaligheid. Want die hebben we nodig om die hoop levend te houden. Want reken, er worden heel wat pijlen afgevuurd op de christelijke hoop. Zou het wel waar zijn? Zou ik me niet bedriegen? Is de Heer Jezus wel echt opgestaan? Gaan onze graven ooit echt wel open op de jongste dag? Al die pijlen. En ze dan maar opvangen met die helm der zaligheid. En als we het soms zo moeilijk kunnen vinden om iets te geloven wat we niet kunnen zien, denk dan maar aan wat Petrus zei. De hoop die gezien wordt, ach, dat is eigenlijk helemaal geen hoop. Want wat je ziet, dat hoef je niet meer te hopen. Dat is er al. Maar hopen op datgene wat we niet zien. Een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Dat is geloven. En ja, die vaste hoop op iets wat je niet ziet. Maar nochtans, alles wat er tegenin komt, nochtans zal ik hopen, omdat hij het gezegd heeft. En als hij het zegt, dan is het zo. Misschien denkt iemand, ik heb mijn hoop op andere dingen gevestigd. Laat me liever eerst een poosje genieten van het leven. Koop op een goed huwelijk, op een lang leven, een fijne baan op voorspoed. Huisje, boompje, beestje, baantje. En wat zegt David dan? Immers is ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Al die hoop van ons, die er kan er zomaar inblazen. En wat blijft er van over? En daarom zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zorgt hij voor al het andere. Familie, in de Bijbel is de hoop nooit een vraagteken. Altijd een uitroepteken. En God is de God der hoop, zegt Paulus. Hij is het die door zijn geest de hoop in mensenharten werkt en het vuur van de hoop ook laat blijven branden. Die hoop doet leven en daarom kan Paulus ook zeggen, te midden van alle smart, te midden van alle verdriet, verblijd u in de hoop. Familie, mevrouw Verburg in het bijzonder, dat mag ook voor u gelden in deze moeilijke dagen. Want we hebben hoop voor hem die niet meer onder ons is. En hij vond het moeilijk om daar echt over te spreken. Het kon voor iedereen, maar voor hem, ja, zou het voor hem dan eigenlijk wel kunnen. Ja, dan schoof hij het een beetje voor zich uit en dan keek hij naar zichzelf en dan, nee, dan kon het weer niet. En toen ik de laatste keer dat ik bij hem was, en dat is nog niet zo lang geleden, hem er op de man af naar vroeg van, ja maar, hoe staat het er dan mee? En mag u dan ook echt dat voor uzelf geloven? Ik herinner me nog, dat is zo'n beetje, ja, met zo'n glimlach, niet wat begon te lachen. En toen knikte van ja. En toen hebben we het nog over Psalm 68 gehad, dat tiende vers. Wat ook zo'n lievelingsvers voor hem was. Wat een troost voor u, als achterblijvende familie. En dan nog één ding. De christelijke hoop heeft toekomst. Ze is immers gebaseerd op Christus. Zijn opstanding is de basis van alle hoop. Zijn graf is leeg bevonden. En daarom zullen de graven van allen die zijn verschijning hebben lief gehad of zullen lief krijgen, eenmaal leeg worden. En zo hoort het geloof in de opgestane Christus onlosmakelijk bij de hoop. Als Christus niet was opgestaan. 1 Korinthe 15, waarvan we een stukje open te lezen aan de begraafplaats. Als Christus niet was opgestaan, zou alle hoop ijdel zijn. Mag ik vragen, wat is uw hoop? Wat is jouw hoop? Jongens en meisjes, waar hoop je ten diepste op? Weet dat hierboven de erfenis bewaard wordt voor allen die de Heere lief krijgen. Met de wereldse hoop komen we om. Maar het leven vanuit de levende hoop, dat geeft eeuwig leven. En waar in dit leven het anker van de hoop werd uitgeworpen in Christus, daar is het uitgeworpen in goede grond. Want dan ligt ons levensschip vast en veilig. Wat voor stormen er ook mogen woeden, dan is de thuiskomst gegarandeerd. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Die hoop geeft perspectief. Die hoop doet dragen en volharden, ook onder zware kruisen en in droeve dagen. Ook na het overlijden van een zeer geliefde. Die hoop doet leven. Eeuwig leven. Amen. Laten we dank en voorbeden doen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn oog, die is op u. Heer, wat een machtige woorden. Wat is het rijk om vanuit die hoop te leven en in die hoop te sterven. Wij danken u dat uw opstanding, Heere Jezus Christus, daar de grond van is. Uw werk. U die sterker was dan dood, graf en hel. U die Satan ten principale al hebt overwonnen. U die terugkomt. U die graven zult openen. En al degenen die in u zijn gestorven, zullen leven, eeuwig leven met u, op uw nieuwe schepping. Wij bidden u, geef dat we mogen leven vanuit die hoop. Die hoop doet leven. Die hoop doet ons ook volharden. Die hoop, die geeft het toch ook dat we door kunnen gaan. Ondanks alles. En Heere, dan zal er veel, ook deze dagen, op de familie, ook op haar die alleen achterblijft, aankomen. Wilt u voor haar en voor hen allen zorgen? En dan denken we aan heel die familie. Heere, wij danken u voor de band die er onderling mag zijn. Wij danken u voor de betrokkenheid, voor de zorg voor elkaar. Dat is van u. En daar danken we u voor. En Heere, zo bidden we u. Ga met ons. Als we zo dadelijk die zware gang maken naar de begraafplaats. Omring ons. Met uw trouwe zorg. En geef dat we niet alleen maar in het donkere gat in de diepte zien. Maar eroverheen. Tot in der eeuwen eeuwigheid. En Heer, we weten niet wanneer u terugkomt. We weten niet wanneer ons leven eindigt. Maar onthoud ons dat ene niet. Uw heil, uw zaligheid. Om daarvanuit te hopen en te leven, te verwachten, te geloven. Uw naam zij geprezen. Wij danken u voor wat u ons gaf. We zijn in alles van u afhankelijk. Ga met een ieder en zegen ons. Wij bidden dat alles om Jezus wil alleen. Uit genade. Amen. Ons slotlied is Psalm 89, vers 7 en 8. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. En ook dat achtste vers. Gij toch is uit hun roem de kracht van hun kracht. En die woorden ook. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. En het is alles door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
Neemt u nog even plaats alsjeblieft. Nu dominee Liefting deze rouwdienst heeft beëindigd, zullen we ook de gang naar de begraafplaats moeten gaan maken. Het is de bedoeling dat we straks als eerste, als kinderen, kleinkinderen, de kist met het lichaam van vader en opa Verburg hier de kerk uitbegeleiden. En dan mag ik vragen of de genodigden, zoals ze ook als laatste binnenkwamen, ook gelijk aan willen sluiten. Buiten staat er een rouwauto klaar en het is de bedoeling dat verder iedereen voor zoveel als mogelijk daar rijdend achter aansluit. Nu lijkt het straks wel alsof we bij de kerk vandaan zullen lopen, maar het is maar een klein stukje, omdat een paar straten verderop bij Concordia staan de auto's geparkeerd. Daar zal de statie nog een keer stoppen, zodat ook alle mensen plaatsnemen in de auto en dan zullen we daarna rijdend naar de begraafplaats gaan. Wellicht voor u bekend, maar de begraafplaats is gelegen langs de provinciale weg. Dat betekent bij de rotonde van Haastrecht, als u daar richting Oudewater gaat, is het ongeveer nog een 600-700 meter. En dan moet u dus eigenlijk op de provinciale weg stoppen. Collega's begeleiden dat, zodat we daar ook veilig af kunnen slaan. Voor uw beeld, als we daar links afslaan, komen we op de begraafplaats. En daar zijn een 10 tot 15 parkeerplaatsen. Mijn familie heeft geregeld dat op datzelfde punt, als u daar naar rechts gaat, naar landgoed Klein Keulenvaart, dat er daar ook nog parkeergelegenheid voldoende is. Hoe dan ook, haast u zich niet, laten we met elkaar zorgen voor een rustig en een waardig vertrek. En op de begraafplaats is het de bedoeling dat we wachten tot we weer compleet zijn, om daar ook de gang, de begraafplaats, op te maken. En zoals ook te zien op de liturgie, mevrouw Verburg hecht er veel waarde aan dat dat ook echt in gepaste stilte gebeurt. Vooral het stukje op de begraafplaats. Daar niet al pratend verzamelen, maar dat we daar proberen in stilte te verzamelen. En in stilte ook die gang, die moeilijke gang, te gaan maken. Voor de mensen thuis, straks luisteren wij naar uitleidend orgelspel. En het lied is een keer aangepast. Er stond eigenlijk iets anders. Maar mevrouw Verburg wilde heel graag dat dan gespeeld zou worden. Wat God doet, dat is wel gedaan. En die berusting wens ik u toe. Ook in de moeilijke weg die voor u ligt. Dan zult u de klokken horen luiden en dan zal het voor de mensen thuis stil worden. En ongetwijfeld gaan jullie in gedachten ook met ons mee naar de begraafplaats. Maar ik wil u vragen, ga ook in gedachten met ons mee de toekomst in. Ga nog eens bij mevrouw Verburg langs als ze straks weer kan. Zoek haar nog eens op. Probeer er voor haar te zijn. Troost haar en haar verdriet. En dan kunnen wij geen tranen drogen voor altijd. Maar laten we het dan altijd maar weer opnieuw proberen. Straks zullen mevrouw Verburg en zoon Jan ook buitenom aansluiten. Dus ik wil nu eerst vragen of de dragers naar voren willen komen en rond de kist met het lichaam van meneer Verburg willen gaan staan. En als zij vervolgens met mij mee naar de uitgang van de kerk gaan, bent u dus allen uitgenodigd om ook aan te sluiten. Dus dan mogen de dragers nu naar voren komen en nu allemaal, voor zover dat mogelijk is, gaan staan alstublieft.